Dames en heren, met uw welnemen gaan we beginnen.
Wat zonder u? Ja, hier is de voorzitter. Zorg je helemaal, keihard. Hallo?
Nee, er is hier een andere vergadering aan de gang. En namelijk wel de Algemene Raadscommissie van 10 februari 2011. Dames en heren, kunt u een klein beetje discipline opbrengen voor deze vergadering? U mag na afloop weer andere vergaderingen voeren. Ik open bij deze vergadering. 7:45. Voor het algemeen spreekrecht heeft zich niemand gemeld. Dus dat agendapunt dat is afgehandeld. En dan gaan we naar agendapunt A3. Het verslag van de Algemene Raadscommissie van 6 januari 2011. Oh, ik hoor dat de heer Zeiler even een opmerking heeft. Gaat uw gang.
Ik heb met de voorzitter even gesproken vlak voor de aanvang van deze vergadering. Over iets bijzonders wat... met deze zaal verband houdt, althans de naamgever van deze zaal, David Kouwenaar, officieel nog altijd junior, want zijn vader heette ook zo. Hij wordt morgen 90. Hij wil niemand op bezoek hebben, maar te zijner ere wordt er in Museum Kranenburg een kleine tentoonstelling met een boekje overhandigd over het werk van zijn vrouw Jeanne Bijlo. Dat wil ik even gememoreerd hebben. Zijn werken hangen altijd om ons heen. Hij heeft ook de grote opdracht voor het toen nieuwe raadhuis Elkshoven gemaakt, waarvan we hopen dat in ieder geval zijn werk nog ergens weer in de openbaarheid komt hangen. Dus dat moet even gezegd worden. Hij is toevallig ook mijn oom, maar dat is in dit geval bijzaak. Het is een belangrijke inwoner van onze gemeente. Dus dat moet even gezegd worden. Dank u.
Nou, dat laatste had niet gezegd mogen worden, maar dat geeft niet. Het is natuurlijk wel leuk als u hier binnenkomt dat u deze woorden altijd in herinnering houdt, want dat maakt de vergaderingen extra leuk. Hartelijk dank, heer Zeiler. We gaan naar het verslag van de Algemene Raadscommissie van 6 januari 2011. Heer Zeiler.
Ja, dan vraagt de heer Zeiler weer het woord. Hij moet even het verslag zoeken. 6 januari. Voorzitter, stelt u meteen de beide verslagen aan de orde, A en B?
Ja, we gaan eerst naar A.
Eerst naar A, goed.
Ja, dus één verslag hoor ik net van de griffie, dus allebei.
Allebei, oh. Ja. Naar aanleiding van wat op punt op bladzijde 5 staat, de kwestie Oude Hof... daar heeft de heer Bijl het woord gevoerd over de vragen die we hadden gesteld. We waren niet helemaal tevreden. We hebben inmiddels een gesprek gehad met de vakwethouder. Er is ook een contact geweest met de griffier. En we zullen de vragen die nog overblijven in het daarvoor beschikbare format, zoals het tegenwoordig schijnt te heten, het schema, wat scherper formuleren, zodat we hopelijk ook scherpe antwoorden krijgen. En... sessie B, dat gaat op bladzijde 9 over de situatie rond Nieuw-Kranenburg, ook onderdeel straks van de bespreking in de andere commissie. Er is heel veel over tafel gekomen toen, het is een samenvatting. We zouden wel prijs moeten stellen als alles wat, al is het maar... in staccato-stijl wat ter sprake is geweest even wordt genoemd. Er is namelijk ook gesproken over het bestemmingsplan en de problemen daarvan. En er is ook de vraag gesteld over de positie van het cultuurpad waartoe de raad heeft besloten. Wat dat laatste betreft heeft de portefeuillehouder gezegd dat het cultuurpad nog altijd in beeld is, ondanks andere berichten erover. En er staat één regel in het blokje bovenaan bladzijde 9... over de klimaatbeheersing. De klimaatbeheersing voor de opslag van de kunst in Elkshoven is in orde. Dat is meegedeeld door de portefeuillehouder. En ik zou graag willen dat dat er al zodanig bij staat, want het is een punt van discussie. In ieder geval is het niet de mening van de commissie, althans niet van dit commissielid. Dus als dat toegevoegd kan worden volgens de portefeuillehouder, dan is het een exacte weergave van wat er toen is gezegd.
De portefeuille.
Dank u.
Ja, ik maak hier bezwaar tegen, voorzitter. Ik heb vorige keer dat dit aan de orde kwam, heb ik precies gezegd hoe het zit. En ik heb me daarover laten informeren door de deskundigen. En dat u dat nu in twijfel gaat trekken, meneer Zeiler, dat verbaast mij. En ik blijf er ook bij. Ik heb daar degene die verantwoordelijk voor is binnen de gemeentelijke organisatie, heb ik erover geraadpleegd. En nogmaals, het is in orde. Dus ik wil het graag nog een keer herhalen. Misschien dat u dat nog maar in het verslag kunt opnemen.
Dan stel ik het op prijs om aangetekend te hebben dat ik het met deze opvatting niet eens ben. En ik heb ook goede gronden. Ik zal daar niet verder niet op ingaan. Maar ik heb goede gronden om aan te nemen dat het niet in orde is. Helaas, daar moet verbetering aan komen. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar het gaat om de huidige situatie.
Het verslaglegging is wat er gebeurd is toen, die avond. De portefeuillehouder heeft iets gezegd. Die is niet weersproken, dus het blijft zo staan in het verslag. Als u wat anders wil, moet u op een andere manier van uw zorgen kenbaar maken. Maar ga niet een verslag aanpassen op iets wat niet gebeurd is.
Het is gezegd door de portefeuillehouder. En er is niet gevraagd, is de commissie het hiermee eens?
Dat is voorzitter, neemt u me niet kwalijk, voorzitter. Maar...
Neemt u niet kwalijk.
Oh, fijn, dank u. Want ik vind dit een vervelende gang van zaken. Dat wil ik wel even zeggen.
Het verslag blijft onaangepast als iemand, de heer Zeiler of wie dan ook, ergens niet mee eens is en wil daar graag discussie over. Kan het nog als agendapunt opgevoerd worden, maar het verslag blijft ongewijzigd. Verder nog opmerkingen?
Dan verzoek ik om dat op de agenda te zetten. Dank u.
Dat doet de commissie in zijn geheel. En zijn er bezwaren tegen?
Ik ben niet zo'n formalist, maar even een goede procedure, dat we ook allemaal weten waar het over gaat en wat het probleem is. Gemeenteplan kan gewoon een agendabezoek indienen bij het presidium, goed omschreven wat het probleem is, waarom niet wil agenderen, wat de aard van de vereniging is, en dan wordt in het presidium besproken of het op de agenda komt te staan. Zo simpel is het.
Dat zullen we doen, ja.
Oké, en dat neem ik op het verslag van vanavond.
Dan is iedereen weer tevreden. Zijn er nog op- of aanmerkingen over het verslag van de Algemene Raadscommissie van 6 januari 2011? Is het hierbij vastgesteld? Oh, pardon, de heer Apeldoorn.
Even mede namens gemeenteraadslid Nico Groot, die helaas nu even aan de andere kant is. Hij vindt de opmerkingen geplaatst in het verslag van 6 januari op bladzijde 2 bovenin. Vindt hij wat summier over het AZC-terrein in Egmond aan Zee. Ik ben er zelf niet bij geweest, dus ik kan het ook niet verder verwoorden. Maar dat wil ik eventjes melden.
Ja? Ik probeer het gewoon nog een keer. We hebben afgesproken dat we summieren verslagen zouden doen maken. Dan mis je wel eens wat daar kan gebeuren. Okay. En we hebben ook audioverslagen waar het allemaal exact in na te volgen is. Dus we moeten even met elkaar sparren en er vertrouwen in elkaar hebben dat het de strekking er wel is. En niet ieder detail.
Dank u wel.
Dan is het hierbij vastgesteld. Dames en heren, we gaan naar punt B, de toezeggingenlijst. Heer Zeiler.
Voorzitter, op de tweede plaats in de toezeggingenlijst staat de kwestie die al heel lang speelt. De tweede beheerderswoning van het broederschapshuis in Schorel. Informeel heb ik gehoord dat er inmiddels contact is geweest. De vakwethouder is in de andere zaal. Maar wij zouden graag op korte termijn weten wat dat contact heeft opgeleverd. Want dat is iets wat ons heel na aan het hart ligt.
De desbetreffende portefeuillehouder zal, als het goed is, via memo daar verslag over uitbrengen, hoor ik van de griffier. Bent u ermee tevreden? Ja, dank u. Verder nog op- of aanmerking over de lijst van bestuurlijke toezeggingen? Die is hierbij vastgesteld. Dan gaan we naar de lijst van de ingekomen stukken. En daar staat onder meer op een memo van het college in zaken de aanleg van een fietsverbinding Schorel Oost parallelweg N9... En als het goed is, heeft u voor u nog een extra memo dat op 9 november vorig jaar is uitgedeeld. En bij deze memo's is iemand die wil inspreken. En dat is de heer Koeten namens de buurtbewoners. Ik zou zeggen, neemt u plaats aan het spreekgestoelte. U krijgt 5 minuten de tijd. Even op het knopje drukken, dan gaat het...
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, geachte aanwezigen, wij hebben een reactie opgesteld, die is op schrift gesteld en dat maakt het voor mij wat makkelijker. En natuurlijk willen we graag gebruik maken van deze mogelijkheid om in te spreken. De reactie heeft betrekking op de memo-fietsverbinding van het college. En met wij bedoelen we alle bewoners van de Rekerweg en de Evendijk die met de gevolgen van dit plan te maken kregen. Mijn naam is Simon Koeten en ik ben contactpersoon van deze mensen. Over het onderwerp hebben wij inmiddels twee brieven geschreven. De eerste brief was naar aanleiding van de memo van 9 november. Daarin verzochten we onder andere de wethouder om overleg. We stelden toen vast dat de memo is ingetrokken. Maar zonder enige reactie van de kant van de gemeente werden we medio januari verrast door een nieuwe memo. En dat is die gedateerd van 4 januari. Het verzoek om overleg was niet gehonoreerd. Wij hadden daarom geen andere keus om opnieuw schriftelijk te reageren. En daartoe hebben we de raadsleden uitvoerig bericht. En daarin schreven we over procedurele en formele aspecten en over onze inhoudelijke bezwaren tegen dit plan. En een afschrift daarvan is gestuurd naar de burgemeester en alle wethouders. Nou, vanwege de korte tijd die me nu is gegund, wil ik daarom alleen verwijzen naar de inhoud van die brieven. Maar ter aanvulling daarop wil ik dan toch nog het volgende naar voren brengen. Uit het vigerende bestemmingsplan willen we drie belangrijke uitgangspunten onder uw aandacht brengen. Het eerste heeft betrekking op het uitgangspunt dat gestreefd zal worden naar een scheiding van het langzame verkeer met het autoverkeer. En in het bestemmingsplan is de Damweg daarbij ook genoemd als zijnde een locatie waar dat inmiddels is gerealiseerd. Het tweede punt heeft betrekking op de in het bestemmingsplan opgenomen specifieke bestemming van de voormalige trambaan. Ten aanzien daarvan is gesteld dat het tracé zichtbaar moet blijven en voorts dat bij toekomstige ontwikkelingen het tracé in acht moet worden gehouden. En het derde punt uit het bestemmingsplan heeft betrekking op duinrellen. In het bestemmingsplan is de algemene doelstelling opgenomen om de bestaande duinrellen te beschermen, in stand te houden en zo mogelijk in oorspronkelijke staat terug te brengen. De sloot langs de stationsweg is zo'n duinrel. Wij moeten constateren dat de voorgestelde fietsverbinding in strijd is met de zojuist genoemde uitgangspunten en bestemming. Hierdoor dreigt een uniek stukje landschap met cultuurhistorisch en geologische waarde ernstig te worden aangetast. Het zou getuigen van behoorlijk bestuur als in het licht van deze aspecten een zorgvuldige en gewogen belangenafweging had plaatsgevonden. Echter geen woord daarover. In de thans voorliggende memo komt het college niet verder dan te stellen dat het veiliger is voor een aantal fietsers. Daaruit blijkt een volstrekt onvoldoende afweging en een beperkte visie van het college. Wij hebben in onze brief geschreven over de verkeersonveilige effecten die het gevolg zullen zijn van die fietsverbinding. De verbinding van de Dijkraten en de Parallelweg, of door de verbinding van de Dijkraten en de Parallelweg, ontstaat een diffuus gebruik van diverse fietsverbindingen. Trajecten met elk zo hun eigen gevaarlijke punten. Door de aansluiting van de Dijkraad op de Parallelweg zullen de Rekerweg en de Evendijk de functie van doorgaande fietsroute krijgen, terwijl die voor de Damweg juist is bedoeld. In het bestemmingsplan werd dat ook zojuist gememoreerd. Dit heeft tot consequentie dat alle fietsers uit de richting van en naar Schorel door onze wijk hun weg zullen volgen. De inrichting van onze wijk is er echter niet op afgestemd. Er zijn geen trottoirs en hierdoor komt de veiligheid van de voetgangers ernstig in het geding. Er zijn bovendien veel erfuitritten. De doorgaande fietsers staan daardoor aan een verhoogd risico bloot. En ook zullen er doorgangsproblemen ontstaan vanwege de op de weg geparkeerde auto's. De fietsers zullen slalomend langs de auto's hun weg moeten vinden. en bij tegemoetkomend verkeer moeten wachten omdat er onvoldoende ruimte is. En daarbij weten we ook met z'n allen dat groepen fietsers zo hun eigen verkeerswetten afdwingen. Met dit beeld voor ogen komen we tot het oordeel dat de in de memo genoemde veiligheidsverbetering een eenzijdig, beperkte en naïeve voorstelling is. Onze conclusie is dan ook dat wanneer de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers in het plan Evendijk worden beschouwd, dit plan negatief uitpakt. De onderbouwing van het collegevoorstel schiet er half ernstig tekort en is onjuist. Wanneer we dan ook terugdenken aan de zojuist belichte uitgangspunten van het bestemmingsplan en de ingreep in een uniek stukje landschap, kan dat bij een zorgvuldige belangenafweging niet anders leiden tot een afwijzing van dit plan. We hebben in onze brief gewezen op het gemis van structuur en uniformiteit in de aanleg van fietspaden. Daarom wezen we op het belang van een totaalplan. Wij stellen voor om ons voorstel daarin te betrekken. En ons voorstel voorziet in het doortrekken van de rode fietsbanen over de Damweg tot de Parallelweg. En daarmee wordt de uniformiteit vastgehouden die voor de Voorweg, de Laanweg en je ziet het ook op de Duinweg inmiddels is verwezenlijkt. En dat past bovendien in de herinrichting van de Damweg waarover in het bestemmingsplan wordt gesproken. We hebben in onze brief uiteengezet dat er van een snelle uitvoering van dit plan geen sprake kan zijn vanwege procedurele en formele aspecten. Beletselen, mag ik ze zelfs noemen. Strijds met het tracébesluit hebben wij aangetoond als mede het ontbreken van de vereiste vergunningen. Het college kiest ervoor om u slechts te informeren en achteraf te laten besluiten. Niet stond het college in de weg om u een besluit voor te leggen in de raadsvergadering van 27 januari. Dat stond immers in de memo van 9 november. Deze procedure heeft veel weg van een vooropgezette strategie om snel tot handelen te kunnen overgaan en de raad straks voor een voldoende feit te plaatsen. Zoals gezegd, van een snelle uitvoering kan geen sprake zijn. In onze brief zijn we al ingegaan op de onrechtmatigheid.
Koete,
van
Ik moet nog één zin afmaken.
Okay,
ga zo gaan.
We zijn al uitgegaan van de onrechtmatigheid van het college handelen. Daaraan toegevoegd, datgene wat we zojuist naar voren hebben gebracht, is dat alle reden om negatief te beslissen op dit plan en de gevolgde procedure. Nou, ik heb al gezegd dat deze reactie op papier is gezet en we zoeken u dit als bijlage bij het verslag te voegen.
Blijft u even staan, wellicht zijn er nog vragen. Ja. Gaat u gaan.
Meneer Koet, ik wil u danken voor uw inbreng. Echter heb ik wel een aantal vragen. U stelt namelijk dat in uw voorstel met het eigen plan vanuit de Evendijk is dat u de weg aan de Damweg door wilt trekken met fietspaden. Terwijl u net heeft aangegeven in het bestemmingsplan dat daar letterlijk in staat dat het gescheiden moet gaan worden. En daarnaast heeft u het over onveiligheid, maar het plan wat er is voorgelegd vanuit de wijkvereniging en het college, daarbij wordt de fietsroute volledig ontrokken zeg maar, aan de Damweg, waardoor de veiligheid zeg maar, veel beter gewaarborgd kan worden vanuit de gemeente. Kunt u mij aangeven wat nou daadwerkelijk bezwaar is vanuit uw woonwijk? Want zoals het er nu voor staat, als de fietspaden aangesloten zouden worden zoals in het plan ligt, dan moeten de fietsers 2 tot 3 keer oversteken. En als bewoner van Evendijk weet u dat het bij de oversteek van de SO met regelmaat ongelukken gebeuren. En dat haalt men eruit op dit moment.
Ik ben niet op de hoogte van regelmatig ongelukken bij het SO-station. Maar wij voorzien dat de aansluiting van de dijkraten op de Parallelweg ertoe zal leiden dat al het doorgaande verkeer vanuit de richting Schorel die naar Schoreldam toe fietst, onze wijk zal passeren om al daar te komen. En wij vinden dat onze wijk daar niet geschikt voor is, gezien de inrichting, gezien het parkeergebruik in die omgeving en het gebrek aan trottoirs. Of er zijn überhaupt geen trottoirs.
Ik wil daar nog wel even op inhaken, want de route zoals is voorgesteld is met name vanuit Warmehuizen, zeg maar, richting Schorel Centrum. En de terugroute die loopt al sinds jaar en dag door de wijkplan Oost over de Meidoornweg. En dat is een ontsluitingsroute van de complete wijk. En daar gaat het ook goed. En dat ervaar ik zelf omdat ik daar woon. Dus ja, dat is een beetje, ja, het is het spel. Op het moment dat de mensen gewoon door de woonwijken heen rijden, dan is dat veel plezieriger. Dus dat, ik ervaar het zelf persoonlijk niet als hinder. Ik denk niet dat het één route blijft, die kant. Omdat de mensen vanuit andere routes, zeg maar, over de Meidoornweg zullen rijden.
Ja. Het was natuurlijk geen vraag. Het gaat erom of u vraag heeft aan de heer Koeten. En het moet niet verzanden in een discussie. Bovendien, dit is geen agendapunt, het is slechts een memo. En hopelijk komt het binnenkort op de agenda. Zijn er nog meer vragen? Verder niet?
Dan zou ik graag wel een antwoord willen hebben op mijn vraag wat nou daadwerkelijk het essentiële probleem is om die fietsroute daar te laten lopen.
Goed, kort en krachtig uw bezwaren.
Dat de enorme toename belasting met fietsverkeer in onze wijk daar niet, zich niet voor leent.
Duidelijk. Mag u hartelijk danken voor uw inbreng.
Ik heb een opmerking aan meneer Koeten. Meneer Koeten, uiteraard wil ik graag uw schriftelijke hebben. Kan ik iets noteren? Ik bepaal uiteraard wat schriftje wat in verslag komt te staan. En uiteraard zal ik de woorden onregelmatig handelen van het college niet opnemen. Want ik vind het een ongepaste opmerking.
Nee, daar mag u niet op reageren. Wethouder Roem die mag even uitleggen waarom het niet naar de raad gaat. Kan dat of niet?
Ja, ik kan wel uitleggen waarom het niet naar de raad gaat. In zoverre dat het is een memo. Het hoeft als zodanig ook niet geagendeerd te worden voor de raad. En het is ook als zodanig een collegebevoegdheid om dergelijke infrastructuur aan te leggen. Dus het hoeft niet naar de raad.
Helemaal duidelijk, maar het is wel duidelijk geworden ook hoe de meningen erover liggen. Hartelijk dank iedereen voor de inbreng. Zijn er verder nog op- of aanmerkingen over de andere memo's? Nee, dan is dat ook afgehandeld. Dan gaan we naar de mededelingen uit het college. Die zijn er niet. Nou, mevrouw Kind, wees blij dat het college voortvarend optreedt en dat we snel deze vergadering kunnen afhandelen. Want dan kunnen we straks lekker het Oude Hof behandelen hiernaast. Rondvraag commissieleden. Kort en krachtig. De heer Zeiler.
Voorzitter, er is in de pers de laatste weken en ook in het recente nummer van het magazine van de VNG gewezen op de wetswijziging die in behandeling is nu bij de Tweede Kamer over het vergunningvrij bouwen achter monumenten. Dat geldt voor alle monumenten, ook de Rijksmonumenten. Er is onrust over, anderen proberen onrust te bezweren. Wij hebben in de vorige raadsperiode vastgesteld dat de gemeente Bergen een eigen monumentenbeleid moet hebben. Er is zelfs over de omgeving van monumenten gesproken door een PvdA-initiatief. Is dat ook in het beleid ingebed. We willen daarmee verder gaan. Het lijkt mij dus zaak dat wij van het college horen wat eventueel deze wetswijziging, als die in de huidige vorm wordt doorgevoerd, voor consequenties heeft voor de poging die wij ondernemen voor de bescherming van onze monumenten. Dat hoeft niet in de volgende commissievergadering al, maar het is een meer algemene vraag. Wat heeft het voor consequenties voor de voornemens die we hebben en die al in de portefeuille van de wethouder monumentenzorg zitten?
Ik zou willen verzoeken dat u dat als schriftelijke vraag indient.
Bijna al voorstellen, want ik denk dat kan niet even op de rand van de tafel. Meneer Zeiler.
Ik zal er een dag apart voor uittrekken om al die vragen op papier te zetten.
Ja, dank u. U wordt ondersteund door de Griffie, hoor ik hier. Dus moet u tot vreugde stemmen. En dan krijgt u keurig antwoord. En kan iedereen zich er op zijn gemak over beraden. Verder nog op- of aanmerkingen. Nee, geen rondvraag. Dan is de rondvraag hierbij afgesloten. En dan neem ik u graag mee naar agendapunt A4. Het voorstel betreft het vaststellen van de verordening brandbeveiliging in onze mooie gemeente. Wie mag ik erover het woord geven? Ik wil eindelijk eens iemand anders het woord geven, maar alle wind wordt me uit de zeilen genomen. Gaat uw gang.
Er waren ook ooit schieringers en vetkopers die met elkaar in de clinch gingen, maar zo scherp zal ik het niet spelen.
Die schieringers waren de adellijke en de vetkopers waren mensen zoals u.
Dan zullen we dat niet in de huidige partijverhouding vertalen, voorzitter. Een paar opmerkingen en vragen tot verduidelijking van dit stuk. Het voorstel is in zoverre duidelijk dat wij iets moeten doen, wij moeten iets besluiten omdat er een soort interim regime voor de brandbeveiliging is nadat de wet op de veiligheidsregio's is ingegaan en voordat de landelijke regeling op dit gebied is vastgesteld. Dat leidt meteen tot de eerste vraag. Dat ons aan de ene kant wordt gezegd dat de oude verordening is vervallen. Aan de andere kant dat de nieuwe regeling nog niet van kracht is geworden. Dat geeft een beetje het beeld dat we nu in een vacuüm zitten. Maar ik neem aan dat er overgangsrecht is. Waardoor, het wordt ook gesuggereerd als het gaat om aanvragen die in behandeling zijn. Waardoor gewoon tot de vaststelling van deze nieuwe verordening het oude regime van kracht blijft. Ik neem aan dat dat het geval is. Maar het staat er niet helemaal duidelijk in. Het is een beetje tweeslachtig wordt dat geformuleerd. Bij het beslispunt op bladzijde 1 wordt aan het einde van punt 1, waar gaat dit voorstel over, gesproken over de aanvraag voor een gebruiksvergunning. De vraag is of deze gebruiksvergunning niet is ingekaderd in de omgevingsvergunning of is dat daarvan losgekoppeld. Dit is gewoon een technische vraag. Heeft het met de omgevingsvergunning te maken of is het toch daarbuiten? Dan over de conceptverordening. Artikel 1 heeft een formulering van een inrichting. En dat zal wel uit het voorbeeld van de VNG zijn overgenomen en dus landelijke norm zijn. Daar staat een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats. Als ik zo naga wat er in deze gemeente onder deze definitie zou vallen, dan zijn het heel veel zaken waar ook dieren bij betrokken zijn. Is het mogelijk om dat expliciet in deze gemeentelijke verordening op te nemen? Ik denk dus aan paardenbakken, aan dierenparken en wat is meer zij. Op de tweede bladzijde onder artikel 9 wordt gesproken van bossen, heidevelden en venen. Ik mis daarin de duinen. Zou het mogelijk zijn om daar specifiek, gezien het feit dat wij nogal wat te stellen hebben gehad met brand in de duinen, in deze gemeente ook de duinen te noemen? Er staat natuurlijk, de opsomming is niet limitatief, dus alles kan eronder vallen. Maar de vraag is of het verstandig is dat wij de duinen daar specifiek in opnemen. En dan staat er tenslotte in artikel 12... 2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening de aanvraag is ingediend, geldt die nog onder de. Gaat die vallen onder de verordening die we nu vaststellen. Dat is dus tussen 1 oktober en het moment 10 of 11 maart dat deze nieuwe verordening in. Dat is dus weer een vraag over het overgangsregime. Ik begrijp het toch goed dat het nog altijd geldig is en dat zodra er een verordening is, de zaken onder de nieuwe verordening vallen. Het staat er niet helemaal duidelijk, dus graag verduidelijking op dat punt. Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Zijn er nog meer vragen?
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik had eigenlijk een vraag en een opmerking. De eerste vraag is eigenlijk op pagina 6. Daar wordt over een bestuurlijke boete gesproken. Ik zat me af te vragen, tenzij ik het niet helemaal goed gelezen heb. Kunnen we die bestuurlijke boete niet gelijk in het stuk meenemen? Dat was een vraag. En een andere vraag die ik had. Tenzij ik het te ingewikkeld maak, maar zou het mogelijk zijn om heel kort aan te geven wat nou de concrete verschillen zijn ten opzichte van de oude verordening? Want hier staat nogal veel in, maar misschien is 99% hetzelfde als de vorige verordening. Dat was het.
Hartelijk dank. Verder nog vragen? De portefeuille houden.
Nou, maar even met het laatste te beginnen. Het is een verordening en wij hebben daar het model van de VNG hebben we daarvoor gebruikt. Zoals we dat meestal doen. Dus het vraagt bestuurlijke boete meenemen. Nee, daar is deze verordening niet voor bedoeld. verschil met de oude verordening, mag ik u vragen om gewoon eens even contact op te nemen met de ambtenaar die het u gaat uitleggen. Want ik vind het wat te ver voeren om nu de andere verordening hiernaast te gaan leggen. Dus als u dat echt interesseert, dan nodig u van harte uit om eens even in verbinding te stellen met de ambtenaar. Kunt u zich daarin vinden? Ja, fijn. Dan wat betreft de vragen van gemeentebelangen. Ja, dat vacuüm, het gaat om een overgangssituatie en u vraagt of ja, gebruiksvergunning, zit hier in een omgevingsvergunning? Nou, dat antwoord waarop moet ik u schuldig blijven, maar ook voor u geldt, neemt u even contact op met de ambtenaar als het zo'n brandende vraag is. Het is een verordening die wij van de VNG hebben overgenomen. En de suggesties die u doet, daar voel ik helemaal niets voor. Het is een duidelijke verordening. U geeft zelf bijvoorbeeld aan bij artikel 9 dat de duinen niet genoemd worden omdat de opzomming ook limitatief is. Laten we het daar dan ook bij houden, want dan kunnen we elke struik kunnen we wel meenemen en die daar ook nog. En ik bedoel het niet denigrerend, maar ik vind het wat te ver gaan als ik zie alle punten die u daarin wil fietsen. Ik voel er helemaal niets voor, het is een duidelijke verordening en hier zult u het mee moeten doen. Dank u wel, voorzitter.
Hartelijk dank. Tweede termijn nog even.
Voorzitter, ik vind het wel erg kort om de bocht geformuleerd. We vragen een aantal dingen die misschien voor deze gemeente specifiek van belang zouden kunnen zijn. En daar wordt geen antwoord op gegeven. Ik weet niet goed wat ik hiermee aan moet. We zijn allemaal betrokken bij onze gemeente en wel en wij van de inwoners. Inclusief de levende haven die wij in al onze achtertuinen hebben. Ja, ik zou toch graag een wat concreter antwoord willen hebben over de zaken die onze gemeente reguleren. We kunnen ons natuurlijk, het is globaal natuurlijk in orde. Natuurlijk heeft de VNG een soort standaard voor alle gemeenten. Maar als er dan vragen komen over dingen die ons allemaal bezighouden en het wordt zo afgegaan, dan ben ik een beetje teleurgesteld. Laat ik het daarbij laten.
Kijk ik even in het rond en dan concludeer ik dat het bijna een A-stuk was geweest als de heer Zeiler niet straks met amendementen was gekomen, of wilt u het niet zover laten komen?
Ik moet het even met de fractie bespreken natuurlijk. Ik kan daar niets over zeggen.
Nee, we moeten nu een A-stuk of B-stuk concluderen en dan kunt u staande de vergadering het altijd nog veranderen. Maar we moeten als commissie nu een besluit nemen. Wordt het een A of B-stuk? Allemaal A-stuk.
Ja.
Het wordt een A-stuk en u neemt het mee terug naar de fractie. En dan zien we tijdens de raadsvergadering nog of het fractieberaad tot een standpunt is gekomen dat het alsnog een B-stuk moet worden. Maar voorlopig gaat het door als A-stuk. Hartelijk dank. Dan gaan we naar het volgende onderwerp met u welnemen. En het is het voorstel voor het vaststellen van afvalbeleidsplan 2011-2015. Regeren is vooruitzien. En de daaruit voortvloeiende doelstellingen acties uit te voeren. Wie mag ik het over het woord geven? Mevrouw Muller.
Ja, voorzitter, dank u wel. In de eerste plaats wil ik zeggen dat we de visie van dit plan toejuichen. Een gestructureerde verantwoorde inzameling en intensivering van de afvalscheiding is vooral vanwege dat laatste aspect een goed stapje in de richting van duurzaamheid. Over de totstandkoming van dit plan wil ik graag het volgende vragen. Het plan is opgesteld door de firma Arcadis. In het plan worden een aantal vervolgstudies en het inhuren van externe expertise voor de uitvoering genoemd. Hoe kan een mogelijke belangenverstrengeling van dit bedrijf, Arcadis, bij de uitvoering van de activiteiten die het zelf heeft voorgesteld worden voorkomen? Wat zijn de regels die hiervoor gelden? In hoofdstuk 3 van het plan, in de beschrijving van de huidige situatie, wordt afval slechts als kostenpost genoemd, terwijl er door scheiding waardevolle reststromen gecreëerd worden, omdat er bio of energie in zit, of omdat ze waardevolle grondstoffen bevatten. Bijvoorbeeld de in het plan genoemde nulmeting in 2008 geeft aan dat er in dat jaar 530 ton metaal op de gemeentewerf is ingezameld. Volgens de schrootprijzen van het afgelopen jaar zou dat alleen volgens onze informatie rond 100.000 euro hebben opgeleverd. Bijvoorbeeld De prijs van ijzer is 15 cent per kilo. Koper, dat weten we allemaal, 4 euro. En zo kunnen we nog doorgaan. Dus daar is een heleboel geld gaat er in omloop. Gaan deze inkomsten in de toekomstige kostenanalyse meegenomen worden? Zal dit ook duidelijk naar de inwoner, burger gecommuniceerd gaan worden, omdat zulke voordelen van afvalscheiding burgers zal stimuleren om hieraan mee te werken, om afval in te leveren? Dan hebben we een vraag over de vuilverbranding HVC. We hebben begrepen dat de gemeente aandeelhouder van de belangrijke speler HVC is. Levert dat voordelen op voor de gemeente? En zo ja, welke? Zou dit aandeelhouderschap het gemeentebeleid kunnen beïnvloeden? HVC had zich bijvoorbeeld in het verleden uitgesproken tegen het gescheiden inzamelen van plastic. Wellicht omdat dit een belangrijke energiebron voor hun elektriciteitsopwekking is. Onze vraag is om de dubbele rol van zowel aandeelhouder als klant van HVC en een mogelijke belangenverstrengeling inzichtelijk te maken. Nu nog een wat gedetailleerde vraag. Dat betreft de mogelijke misvatting in hoofdstuk 5. Met betrekking tot GFT wordt om de GFT-stroom te beperken voorgesteld dat wordt onderzocht of het rendabel is om thuiscomposteren te stimuleren. En hier ja, wordt het ook weer een beetje technisch, maar bij thuiscomposteren komt bij de vergisting methaangas vrij in de atmosfeer. Het is algemeen bekend dat methaan een van de schadelijkste broeikasgassen is, erger dan CO2. Het doel van dit subbeleid zou ons inziens niet moeten zijn om de GFT-stroom te beperken, maar juist om deze stroom zo milieuvriendelijk mogelijk te verwerken. Bij de geplande vergistingsinstallaties van HVC wordt het gas gebruikt om energie op te wekken. Met dat nieuwe doel voor ogen zou thuiscomposteren dan ons inziens niet moeten worden gestimuleerd, ook niet per se ontmoedigd, maar niet zo van dat het een beleid zou moeten worden. Dus ons verzoek is om dit aspect in het toegezegde onderzoek mee te nemen. En tenslotte nog een vraag over de financiën. In paragraaf 6.5 wordt het systeem van tariefdifferentiatie genoemd. We hebben, of onze fractie heeft van leden uit andere gemeenten gehoord over nogal negatieve ervaringen hiermee. Dat mogelijk het vuil niet goed wordt in de vuilnisbak meer wordt gedaan, maar gedumpt. Wij vinden dat de doelen van tariefdifferentiatie op zich redelijk zijn. We staan er wel achter, maar we zouden wel graag willen weten of aandringen erop dat de toegezegde studie kritisch naar deze ervaringen in andere gemeenten gaat kijken.
Hartelijk dank. Mevrouw Paping.
Voorzitter, dank u wel. Wij hebben de nota van het college goed bestudeerd en er zijn een aantal punten die wat ons betreft aanpassingen behoeven. Zo vindt onze fractie dat de openingstijden van de werf bijgesteld zouden moeten worden. Het is toch onlogisch om in de tijd dat de meeste mensen van 1 tot 3 gewoon op hun werk zijn, daar de poorten open te stellen. Het lijkt ons beter om de gelegenheid te geven om bijvoorbeeld van 5 tot een uur of 8 s'avonds, ook al is het maar 1 of 2 keer per week, de werf open te stellen. Wij hebben ook een voorkeur voor samenvoeging van de drie werven op één centrale plek. Wellicht in de toekomst. Een goed bereikbare plaats voor de inwoners van Bergen, Egmond en Schorel. Van de medewerkers van de werf begreep ik dat er heel dikwijls nog zeer goede artikelen die nog best bruikbaar zijn in de bakken worden gesmeten. Ja, dat zie ik zelf als ik daar kom ook wel. En wij vragen ons af of het mogelijk is om bij de werf een kringloopwinkel te realiseren. Want de medewerkers van de werf zeggen, ja, wij zien vaak bijvoorbeeld heel goede computers. We mogen daar niets mee. Er wordt toch met onderdelen gehandeld. Mensen komen kijken, heb je nog een weet ik wat voor apparaat. En dat wordt gedaan. Misschien is het, verdient het toch aanbeveling om de mogelijkheden te onderzoeken om zelf zo'n organisatie daar, dicht bij de bron zou ik bijna zeggen, te openen of aansluiting te zoeken bij een van de bestaande kringloopwinkels of kringloopcentra. Verder concludeert het college dat het niet wenselijk is om geld te vragen voor het bezorgen van afval. Ik bedoel, als mensen bij de werf komen of laten ophalen. Maar onze fractie vindt het dat het best bestudeerd zou mogen worden om een kleine bijdrage van €2,50 per keer te geven als mensen daar komen. Elke week komen 840 inwoners van Bergen Egmond Schorl naar een van de werven. En zeker in deze tijd van bezuinigingen, je zou er een doeluitkering van kunnen maken. En dan, als er geen geld is om daar tot uitbreiding of van de werktijden, openingstijden te komen, zou je dat daar bijvoorbeeld voor kunnen inzetten. Verder, tenslotte zouden wij willen voorstellen om in de winter maanden, als de groene bakken, dat zie je ook vaak, toch echt heel veel minder worden gebruikt, wellicht wat vaker de grijze bak te laten ophalen. Namen de andere voorstellen kunnen we het eens zijn. Dank u wel, voorzitter.
Hartelijk dank. Heer Apeldoorn.
Ik moet even verhalen van de aantekening van de heer Groot, die aan de andere kant zit. Hij wilde graag de volgende vraag stellen. Zijn er meerdere contracten afgesloten met HVC of andere belanghebbenden? De volgende vraag is, in de toekomst zal wellicht van verandering van vrachtwagens zijn met een zijlader. Dus waarschijnlijk komen er dan weer extra kosten, meer kosten. Er zijn plaatsen in de gemeente die ontzettend veel, of grote straten waar ontzettend veel emmers bij elkaar komen te staan. Of een grijze of een groene bak, moet ik eigenlijk zeggen. Dus de zetplaatsen van de bakken, dat zou te beperkt kunnen zijn. Nou, dat waren de vragen namens de heer Groot van het CDA. Dank u wel.
Hartelijk dank. Mevrouw Tient.
Ik wilde eigenlijk net al reageren op het betalen van €2,50 wanneer we naar de werf rijden. Maar in mijn beleving betalen we afvalheffing voor het ophalen van ons vuil. En ik denk dat we dus als gemeente heel blij moeten zijn met alle mensen die de spullen naar de brengdepots. En als ik me zie, ik leg wel wat metertjes af om dat allemaal weg te brengen. Dat is ook eigenlijk een beetje mijn probleem. Ik weet het van dat DIFTAR in diverse gemeenten dat er inderdaad vuilnistoerisme ontstaat. Toch heb ik zelf wel het gevoel dat vooral sinds dat plastic apart wordt opgehaald, mijn grijze bak echt maar gevuld is met één vuilniszak in de twee weken. En heb ik zoiets van, een kleine beloning zou ik toch eigenlijk wel leuk vinden. Maar ik heb geen idee hoe iets dergelijks in de praktijk wordt gedaan. Want ik verbaas mij over het feit dat er inderdaad echt minder groene bakken in de loop van de tijd buiten zijn gekomen. Sinds 1992 hebben we gescheiden afval. En ik ben dus blij dat we eindelijk dan, want blijkbaar was dat er nooit, er een afvalbeleidsplan is geschreven. Ik heb me verbaasd bij het lezen, trouwens goed leesbaar stuk, prettig te lezen, goed te volgen, over het feit dat er zoveel gegevens niet bekend zijn, terwijl ik eigenlijk al zo lang als raadslid zaken besproken heb, want waarom komt er zo weinig textiel? Dat was in 2000 al bekend, hè, dat het Nou ja, zeiden we, dan moeten we vragen of die, het leger des heils en al die andere mensen ook opgeven hoeveel ze in de gemeente ophalen. Want misschien is het wel helemaal niet zo dat we zo weinig ophalen. Zeer teleurstellend vonden we in de fractie dat het papier inleveren terugloopt. Of weten we niet hoeveel er opgehaald wordt. Ik denk, de gemeente geeft subsidie, dus volgens mij weten we het wel. Ik vind het zeer teleurstellend en verbijsterend dat we minder flessen ophalen. Volgens mij is ook, ik denk dat er in het gedrag van de mensen, dat we daar toch eigenlijk wel iets aan moeten doen. Daar ben ik van geschrokken bij het lezen van dit verslag. En ik ben heel blij dat dit college het aanvat om het weer goed aan te gaan trekken. En dat we kunnen voldoen aan de normen zoals die gesteld zijn. En ik ben zeer geïnteresseerd in de antwoorden op de vragen van mevrouw. Oh, wat erg hè, Marjan. Oké, Müller, sorry. Verder geen opmerking.
Hartelijk dank, heer Zeiler.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn al verschillende interessante en waardeswaardige opmerkingen gemaakt. Toch nog een aantal andere vragen, gedeeltelijk vragen om verduidelijking. Eerst het agendapunt, beslispunt en toelichting daarbij. Beslispunt 3, het tweede bolletje, daar wordt over onbrandbaar afval gesproken. Het is ons niet duidelijk geworden wat daarmee bedoeld wordt, want in feite kun je in de praktijk kun je alles verbranden als je de temperaturen maar hoog genoeg opvoert. Dus graag een omschrijving van dat begrip. Op bladzijde 3 wordt ons toegezegd dat het uitvoeringsprogramma jaarlijks een goedkeuring aan het college en in noodzakelijk aan de raad wordt wordt voorgelegd. Daaronder staat iets over het nieuwe begrip containermanagement, weer een nieuw woord bijgeleerd. Ik neem aan dat dat containermanagement, dat wordt later in de nota uitgelegd, ik heb eerst iets gelezen en daarna de nota, dat is onderdeel, hoop ik, van het uitvoeringsprogramma, want dat is wel een belangrijk aspect van het geheel. Op de vierde bladzijde slotte van het raadsvoorstel, daar staan de baten van de twee maatregelen, circa 380.000. We willen graag weten of daar ook de uren die worden besteed aan de nieuwe opzet in worden versleuteld. En dan staat in de bijna laatste alinea overdracht van taken aan de HVC. Er is net over de HVC al het een en ander gezegd. Dit is niet helemaal duidelijk. Wat is de verhouding van de gemeente met de HVC? En in hoeverre is in dit plan al verdisconteerd dat de HVC meer zaken dan de huidige gaat overnemen? Dat over het raadsvoorstel. Dan toch nog een paar vragen over over het rapport, het plan als zodanig. Inderdaad, helder geschreven. Maar een paar dingen zijn onduidelijk. Op bladzijde 8 wordt gesproken over de zaken die onder het plan vallen, namelijk huishoudelijk afval en zwerfafval in de openbare ruimte. En daaronder wordt gezegd dat afval dat vrijkomt uit de openbare ruimte door vegen, straatreiniging enzovoorts, daar niet onder valt. Wat is in de praktijk de grens daartussen? Het lijkt me heel moeilijk te trekken. Ik zou ervoor willen pleiten dat alles wordt opgeveegd en de openbare prullenbakken wordt gehaald. Niet als bedrijfsafval, maar als gewoon publiek afval, dus particulier afval wordt beschouwd. Maar misschien is dat niet mogelijk. Er zijn een paar dingen die ook onze fractie verbazen. Het feit dat er al zo lang wordt gewerkt met gedeeltelijk gescheiden afval en dat er zo weinig inzicht is in het feit of het allemaal wel goed werkt. Op bladzijde 17 wordt gesteld, de huidige verantwoordingssystematiek is niet toereikend omdat er te weinig inzicht is. Het is nodig om registratie en contractuele afspraken vast te leggen, te borgen en te monitoren. De contractuele afspraken zijn natuurlijk met de successieve inzamelaars wel degelijk gemaakt. In hoeverre waren die toereikend? Het kan natuurlijk altijd beter, maar hieruit blijkt dat het dus lang niet goed genoeg is, omdat wij allerlei normen daarmee halen. Dat is verontrusten, maar meer over de situatie zoals die in de afgelopen tijd is geweest. Dan is er iets gezegd op bladzijde 20 over de klanttevredenheid. Er is nogal veel geklaag over de klantvriendelijkheid van de HVC, die vaak naar de gemeente verwijst als er klachten zijn. Dan worden de arme telefonistes van het gemeentehuis op bepaalde dagen, als het weer eens hoogtij is, horendol. Dat is kennelijk niet goed geregeld, dus afgezien van het vaststellen van dit plan is het iets waar wel duidelijk aan moet worden gewerkt, verbetering. En dat is zeker een taak van de HVC en niet van de gemeente. Op bladzijde 23 wordt gezegd, de gemeente beschikt niet over een registratie van de containers. De dienstverlener registreert de nummers van de nieuwe containers. Er is een oude dienstverlener en een nieuwe dienstverlener. Heeft de gemeente geen inzicht in bijvoorbeeld het vervangen van containers, als daarom wordt gevraagd? Dat moet toch ergens geregistreerd zijn en dat moet toch beschikbaar zijn, lijkt mij. Op bladzijde, dat is denk ik de één na laatste vraag. Daar is ook al op gezinspeeld door een van de collega's op bladzijde 34. Voorgenomen maatregelen, controle op de toevoer van bedrijfsafval. Er wordt een daling van hoeveel het afval verwacht. Het afvaltoerisme, wat overal al heel lang een plaag is van de ene naar de andere gemeente. Hoe is dat daarmee te voorkomen? Want je kunt wel constateren dat iets is afgenomen. Dan kan de andere gemeente, waar meer door de vingers wordt gezien of waar meer afgelegen wegjes zijn, daar de last van hebben. En in verband daarmee, even kijken, ik heb nog één vraag. Ja. Dat is over de tarivering over bladzijde 40. Daar wordt gesteld dat een eenpersoonshuishouden niet per definitie minder afval heeft dan een meerpersoonshuishouden. Waarop is dat gebaseerd? Het lijkt mij een nogal boude bewering. En we gaan niet persoonlijk worden, mevrouw Kind. Op de laatste pagina regionaal afvalbeleid staat, tot mijn verbazing, er bestaat geen regionaal afvalbeleid. Wordt het niet eens tijd om dat, zeker omdat we samen een huisvalcentrale hebben, om dat op poten te zetten? Dat waren de vragen en opmerkingen. Dank u.
Dank. Heer Snijder nog? Nee. Ja, ik stel met vreugde vast dat politiek toch machtig interessant is, dat je op zo'n prozaïsche wijze over afval kunt praten. Hartelijk dank daarvoor. Wij gaan naar de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal allereerst de complimenten overbrengen aan Paul, die hier namens Arcades aanwezig is, Paul Verhoeven. Uw vragen die zal ik proberen één voor één correct te beantwoorden. Even de vragen bij, om te beginnen bij GroenLinks. U refereerde aan de mogelijke belangenverstrengeling die Arcades zou hebben bij eventuele vervolgstudies. Ik neem aan, maar dan moet ik ook even naar mijn buurman kijken, dat Arcades ook over een zogenaamde good governance code beschikt, waarin ze als consultancyorganisatie in ieder geval in acht nemen schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Maar misschien kan jij daar straks een korte toelichting op geven hoe jullie bedrijf met dit soort zaken omgaan, Paul. Als het dan gaat om de scheiding van afval en de inkomsten die we daar eventueel uithalen. Ja, het is nou eenmaal zo dat des te meer je scheidt, des te goedkoper zal ook je afvalstoffenheffing worden. Dus het is ook, als we de doelstellingen van het landelijk afvalbeheerplan, het LAP 2, gaan realiseren, dat we op een bepaald moment 60% in 2015 gescheiden afval hebben. Dus afval wat een nuttige toepassing kent. En dat heeft ook wel degelijk weer invloed op onze afvalstoffenheffing. Als het gaat om de HVC als bedrijf met die wij op zaken doen en ook een aantal afvalstromen gaan uitbesteden, dan kan ik u verzekeren dat dat wel degelijk voordeel heeft. We zijn aandeelhouder van de HVC. Het is ook een verlengstuk van ons lokaal bestuur. En ik zie niet in dat daar een dubbele rol in zal zitten. Ik ben zelf namens de gemeente zit ik in de aandeelhoudersvergadering. Er is een aparte raad van commissarissen die ook de directie weer controleert. In de raad van commissarissen zitten geen vertegenwoordigers van gemeenten. Het zou inderdaad anders zijn als ik als wethouder bij wijze van spreken ook een rol had in de raad van commissarissen en de directie ook weer zou controleren op het beleid wat ze uitvoeren. Dus die scheiding, die governance code, is daar ook goed geïncorporeerd. We kunnen ook wel degelijk invloed uitoefenen op het beleid van de HVC. Er werd net even gerefereerd aan de serviceraad van de HVC. Ik kan u verzekeren dat ik uw punten ten aanzien van de dienstverlening ten alle tijde bij een aandeelhoudersvergadering naar voren breng. Recent nog, als het ging om bijvoorbeeld de situatie van het niet ophalen van het afval in Egmond aan de Hoef. Dan ben je aandeelhouder. En dat betekent dus ook dat je een bepaald zeggenschap hebt in het beleid. En dan kun je dit ook gewoon mededelen aan de directie. En dan kunnen ze er ook gewoon mee doen. Dus met andere woorden, het heeft wel degelijk een voordeel dat je aandeelhouder bent. Omdat je dan ook gericht invloed kan uitoefenen op het beleid van de HVC, van jouw ophaaldienst. Wat betreft het thuiscomposteren. Het was mij onbekend dat daar methaangas bij vrijkomt. Althans, ook als je dat thuis zou gaan doen. Ze hebben inderdaad bij de HVC een grote vergistingsinstallatie. Het punt van methaangas en het onderzoek naar eventueel thuiscomposteren. Daar zullen we uw punt in meenemen, mevrouw Muller. Dus daar, wat betreft het DIFTAR. U refereerde aan negatieve ervaringen. We hebben in ieder geval gesteld dat een van de acties die we willen gaan doen naar DIFTAR-mogelijkheden in 2014 aan bod komen. We vinden het nu nog wat te vroeg om daar überhaupt mee te beginnen met DIFTAR. Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant kun je zeggen, DIFTAR leidt tot een tariefsdifferentiatie. Ik weet bijvoorbeeld in Osaan dat ze DIFTAR hebben, waarbij je dus naar rato van de inhoud van je vuilnisbak betaalt. Het is een kwestie van bewustwording en een kwestie van gewenning. En je ziet dan ook dat mensen ook gewoon alerter zijn op wat ze wel of niet in die vuilnisbak gooien. Tegelijkertijd kan het inderdaad wel leiden tot een vorm van illegale stort. In de zin van, ik heb nu mijn touch bereikt, weet je wat. Ik gooi die vuilnisbak van mijn buurman even vol. Het is een dubbel gevoel. Dat refereert eigenlijk ook gelijk aan de vraag van mevrouw Paping. Moet je betalen als je puin of andere afvalstromen gaat storten? Vooralsnog zeggen wij van niet, maar als gezegd, u kunt in de overzichtslijst van de activiteiten zien dat we in 2014 onderzoek gaan doen naar een eventueel DIFTAR model. Maar we vinden het nu nog wat te vroeg en nogmaals, het heeft te maken met het aanwezig kunnen zijn van het in de hand kunnen werken van illegale stort. Als het gaat om dan kom ik bij de vragen van de VVD, als het gaat om de serviceraad en de openingstijden. U heeft de afvaldriehoek gezien. Die afvaldriehoek die bestaat uit kosten, een kostenaspect, een serviceaspect en een milieuaspect. En bij het serviceaspect wordt gesteld dat we op een relatief hoog niveau zitten in deze gemeente van onze dienstverlening. Er zal ook nader onderzoek worden gedaan naar hoe we die serviceraad wat verder kunnen optimaliseren. En ook wat meer eenduidig kunnen maken. Want ik ben het u eens, de openingstijden bij de werf bijvoorbeeld in Schorel, die zijn weer heel anders dan de openingstijden in Bergen. En uw punt van het zou ook wel handig zijn om een keer 's avonds mijn afval te kunnen brengen. Ja, dat zijn punten die moeten uit een enquête komen, uit een klantonderzoek. En dat kunnen we dan meenemen en dat kunnen we dan ook gewoon afstemmen met de HVC. Dus we nemen er notie van en het wordt ook meegenomen in het onderzoek, maar het heeft zeker onze aandacht. Het samenvoegen van de drie werven op één centrale plek, ja, dat is al een in zoverre lang gekoesterde wens. Toen ik zelf nog raadslid was, kwam dat ook aan bod. We hebben op dit moment een vergunning gekregen van de provincie om voor de komende 10 jaar nog de drie werven open te kunnen houden. Dat willen we ook graag zo houden. Er zijn ook nog wat aanpassingen geweest om weer te voldoen aan de provinciale milieuvergunning. We hebben in het collegeprogramma in wording, moet ik maar zeggen. Refereren we aan een onderzoek wat moet plaatsvinden naar de mogelijkheden om drie werven op één centrale plek te realiseren. En we willen eigenlijk dat onderzoek starten in 2013. Een punt rondom de kringloop. Ik vind dat... Wij vinden dat op zich een heel leuk idee. Het leidt ook weer tot een vorm van afvalscheiding en hergebruik van materialen. We hebben natuurlijk een aantal kringloopwinkels hier in de regio. Rattaplan in Alkmaar, nee, dat zit in Heergewaard. En nog een kringloopwinkel in Alkmaar, vlakbij de Noorderkade. En Egmond aan de Hoef, ja. Het zijn natuurlijk particuliere initiatieven en het is een vorm van detailhandel. En ik weet niet, ik geloof niet dat je dat op een werf zomaar mag uitoefenen, omdat een werf toch een iets wat andere bestemming heeft. Ik kan me wel voorstellen dat als er initiatiefnemers zijn in uw netwerk of wat dan ook, die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een kringloopwinkel, laat ze contact met ons opnemen en... kijken of ze iets, en dan kunnen wij kijken of we iets voor hen kunnen betekenen. Maar het principe van de kringloopwinkel, dat ondersteunen we. Wat betreft het DIFTAR, als het gaat om het onderzoek naar... als het gaat om de kosten, dan heb ik dat net uiteengezet. Daar gaan we in 2014 mee beginnen. En u zou in de winter wat meer de grijze bak geleegd willen hebben dan de groene bak. Op zich hebben we nu een afvalkalender die u allemaal keurig in uw brievenbus heeft gekregen, waarin heel duidelijk uiteengezet staat wanneer de bakken worden opgehaald. We kunnen natuurlijk altijd met de HVC tot andere afspraken komen als blijkt dat uit een bewonersenquête de behoefte om meer grijs in de winter voor te zetten en minder groen, om dat dan zo aan te passen. Dat is op zich geen probleem. En dat heeft ook niet direct een doorwerking in de hoogte van de afvalstoffentarieven. Dag meneer Groot. Dan komen we bij het CDA. Dan gaat het om de HVC en dan met name het vervolgproces en de contracten. We hebben op dit moment meerdere contracten lopen met een aantal afvaldienstverleners. Firma Tol bijvoorbeeld in Zijpen. Maar ook voor wat betreft ons klein chemisch afval. Maar we werken ook bijvoorbeeld met Roelen de Vries. Dat is een bedrijf dat papier inzamelt. We kwamen eigenlijk om in al die contracten en we wilden eigenlijk wat meer transparantie in het contractmanagement, om het maar zo te noemen. En het voordeel om die contracten nu onder te brengen van al die afvalstromen en al die leveranciers is... Of het voordeel om dat nu bij de HVC onder te brengen is dat je gewoon zeg maar één partij hebt met wie je gewoon concreet afspraken kunt maken naar type afvalstroom wat je bij hun deponeert. Dus je hebt één aanspreekpunt en je zit niet meer met verschillende leveranciers bij wie je zeg maar moet aankloppen en bij wie je zeg maar weer aparte dienstverleningsovereenkomsten hoeft te maken. Nee, je werkt nu gewoon met één partij, maakt één afspraak over bijvoorbeeld de afname van klein chemisch afval, over bijvoorbeeld de afname van puin, etcetera. Dat betekent dus ook dat we afscheid gaan nemen van een aantal bestaande leveranciers. Die zijn er inmiddels ook of worden daar ook over geïnformeerd. Het vervolgproces is ook al zodanig dat we in, als dit wordt afgetikt door de Raad, in maart, april verder om de tafel gaan zitten met de HVC. Dat we ook tot verdere onderhandelingen en eventuele contractsonderhandelingen komen. En dat we dan het contract als zodanig in mei in april in het college behandelen en in mei in de Raad aan u zullen voorleggen. Zodat in juni zeg maar... de hele overheveling van ons afvalbeheer naar de HVC kan. Ik heb u net al genoemd wat de voordelen zijn om met de HVC te werken, gelet op het feit dat we aandeelhouder zijn, ook direct beleid, direct invloed kunnen uitoefenen op het beleid. En ook dat zij eigenlijk een verlengstuk zijn van ons lokaal bestuur.
Er was nog een vraag van het CDA over de zijladers en de verandering van de vrachtwagens. Nou, in het kader van containermanagement, wat in 2012 en 2013 gepland staat, zal er ook nader onderzoek worden gedaan naar wat de consequenties zijn om met zijladers te werken. Ik weet niet of iedereen een beeld heeft bij dat type vrachtwagens. Nee, mevrouw Paap, nee, een zijlader, je hebt een achterlader, dat is zeg maar de huidige, en dan heb je een zijlader. En daarin zit zeg maar het hydraulische mechaniek, dus het systeem wat feitelijk de bak optilt, zit dan aan de zijkant. En dan komt hij dus aanrijden en dan moet je dus je bakken op een verzamelplek zetten. En dan pakt hij zeg maar gelijk in plaats van 2, 8 bakken en die keepert hij dan gelijk in. Zonder menskracht, inderdaad. Ja. En in het kader van allerlei Arbo-wetgeving en is dat een pluspunt dat het in ieder geval niet meer, dat er in ieder geval geen fysieke handeling aan te pas komt. Nogmaals, die punten en welke aanpassingen dat voor de verzamelplaatsen voor de containers zal hebben, die zullen ook in 2012, 2013 worden meegenomen. Dan kom ik bij de PvdA. U geeft eigenlijk, u spreekt eigenlijk uw verwondering uit over het feit dat er zo weinig gemonitord en geregistreerd is. En dat kan ik alleen maar onderschrijven, want in hoofdstuk 3 heeft u kunnen lezen wat eigenlijk de aanleiding van het stuk is geweest. En wat ook de aanleiding is geweest om met een registratiesysteem te gaan starten. En het containermanagement is een van die maatregelen. Andere maatregelen om het afval als zodanig goed de scheiding tussen huishoudelijk afval en bedrijfsafval goed in de smiezen te houden is bijvoorbeeld via zogenaamde sorteeranalyses. En dan ga je dus gewoon kijken op de werf, in de bak, wat voor type afval daarin zit. En als er dan bijvoorbeeld heel veel puin gemixt is tussen gewoon huishoudelijk afval, dan weet je dus dat je een probleem hebt. Nou, nogmaals, we hopen nu met een goede monitoring, een goede registratie en ook met de invoering van containermanagement veel meer inzicht in te krijgen en daar ook veel meer beleid op te kunnen maken. En in hoofdstuk 6 ziet u ook een aantal monitoring instrumenten die we gaan aanwenden om uiteindelijk ook te kunnen sturen op de afvalstroom. Als het gaat om het glas, je ziet wel dat in Bergen over het algemeen groen en glas iets boven het landelijke gemiddelde ligt, iets boven de landelijke richtlijn. Dat heeft alles te maken ook met het feit dat we natuurlijk veel horeca hier hebben. Wat we merken is dat, en dat is ook een van de maatregelen die we ten aanzien van de glasstroom willen gaan invoeren, wat we merken is dat er relatief veel horecabedrijven zijn die hun glas, wat ze normaal tegen in de blauwe ICOVA-bak moeten stoppen, feitelijk in bij het huishoudelijk afval deponeren. Dus bij de glasbak bijvoorbeeld bij de Kennedy Boulevard zie je dat vaak, maar ook achter de Albert Heijn in Berg op het plein. Dat is een hele kwalijke zaak. We hebben daar ook contact over gehad met onze oud-collega Ad Maarsen, die nu voorzitter is van Phobos. We hebben ook gezegd, laten we nou gezamenlijk een brief schrijven namens de gemeente Bergen en namens Phobos naar de ondernemers toe, dat ze toch echt hun glas in hun eigen bak moeten deponeren. En die brief is inmiddels verstuurd. En mocht dat nog steeds leiden tot heel veel glasafval wat Pernod Ricards en zo, dat koop je niet bij de Albert Heijn, maar dat koop je wel bij Scholten. Als we dat dus treffen bij de glasbakken, dan weten we nog steeds dat het fout zit en dan gaan we ook gericht handhaven. Wat overigens ook een van de maatregelen is die in hoofdstuk 6 wordt genoemd. Als het gaat bij gemeentebelangen over onbrandbaar afval, u heeft gelijk, alles brandt bij een zeer hoge temperatuur. Ik nodig u graag uit, maar de griffier zal u daar nog op attenderen voor een bedrijfsbezoek aan de HVC. Dan kunt u voelen hoe warm of zien hoe warm de oven is. Nou, u wordt er niet ingegooid, maar u kunt dan inderdaad de Vlammenzee aanschouwen, letterlijk door zo'n luikje. En u ziet dan gewoon ook de hoeveelheid warmte en ook energie die erbij vrijkomt. En die ook weer door de HVC, want het is een fantastisch mooi innovatief bedrijf, hoe die energie die erbij vrijkomt ook weer wordt hergebruikt. Als het gaat om de definitie van onbrandbaar afval, dan gaat het gewoon om puin. En dan gaat het eigenlijk om dat afval wat niet nuttig kan worden toegepast. U had het over de uitvoeringsprogramma's. Het is zo dat dit is een beleidskader. Dit beleidskader stelt ons in staat, als u het goedkeurt, om met de HVC in onderhandeling te treden over de contracten, annex de uitvoering ervan. Die uitvoeringsplannen die worden jaarlijks opgesteld en ook jaarlijks geëvalueerd. En worden ook jaarlijks met u besproken via de normale planning- en controlecyclus. Een van de punten is dus ook het containermanagement, wat in het uitvoeringsplan op termijn naar voren komt. Als het gaat om de kosten en baten, dan zijn de uren daar ook in versleuteld. En als het gaat om wat was uw vraag ook alweer over de HPC? Ik heb het wel opgeschreven, maar ik kan mijn eigen handschrift nu niet meer lezen, meneer Zeiler.
De vraag was, maar die is eigenlijk al beantwoord, waarom in dit stuk vooruitgelopen wordt op zaken die nog gaan gebeuren, maar daar heeft wel het een en ander over verteld. Dus voor dat betreft is het prima. Duidelijk.
Dan had u nog een vraag over het zwerfafval in de openbare ruimte. Die scheidslijn is heel klein natuurlijk. Als je de firma Gul uit Egmond ziet vegen, en hij veegt de bladeren op met de veegmachine en andere prularia, dan is het als zodanig geen zwerfafval in de definitie zoals wij het hanteren. Dan is dat feitelijk het bedrijfsafval, want het wordt opgehaald door een bedrijf, in dit geval Gul, en die deponeert het ook gewoon bij Sortiva Afvalbeheer of bij GP Groot in de Boeklemeer. Zwerfafval in de zin van bijvoorbeeld een toerist die een bakje patat, een leeg bakje patat op de straat gooit. Dat is gewoon zwerfafval of afval wat door de wind bijvoorbeeld wordt meegenomen en ergens in het park belandt. Ja, dat is gewoon zwerfafval. Maar ook vuurwerk wat wordt afgestoken en niet wordt opgeruimd. Dat is ook zwerfafval. Dan gaat het om de contractuele afspraken. Nou, daar heb ik net iets over verteld. En we streven dus nu ook naar één contract. Om juist ook die wirwar aan contracten die we nu hebben, om daarmee te stoppen. Dat we één aanspreekpersoon hebben, één organisatie, waarbij we dus ook aandeelhouder zijn en ook direct invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Ik heb net al iets verteld over het feit dat we dus ook invloed kunnen uitoefenen in de aandeelhoudersvergadering op de serviceraad van de HPC. En wat betreft de uitvoering, we maken dus ook steeds dienstverleningsovereenkomsten met de HVC die jaarlijks worden opgesteld en jaarlijks worden geëvalueerd. En waarbij dit afvalbeleidsplan als kader dient om steeds weer die uitvoeringsplannen en die maatregelen die hierin genoemd staan tegen het licht te houden. En daarmee heb ik volgens mij alle vragen beantwoord.
En dan vraag over de tariefdifferentiatie en het eens- en meerpersoons afval.
De tariefdifferentiatie, wat ik al zei, het DIFTAR-principe, daar staan we dus vrij dubbel in. Dat willen we dus niet nu gaan invoeren. Daar willen we dus eerst nader onderzoek naar gaan doen. En dat zal in 2014 plaatsvinden. Het is zo dat, en dat staat op
40.
Ja. Kijk, we hebben allemaal, en dat is dan weer het issue wat hier speelt. Ik heb een gezin en ik heb één container. Met alle respect, u bent alleen. U heeft ook één container. Maar in de afvalstoffenheffing wordt als zodanig geen onderscheid gemaakt tussen in die zin... sorry? Tussen een lege en een volle. Dus of ik er nou heel veel in gooi en u heel weinig... Er is op dit moment dus geen differentiatie. En dat staat hier feitelijk.
Dan is het ongelukkig geformuleerd. Laten we daar maar op houden.
Oké. Paul, misschien wil jij nog iets zeggen over de code of conduct die jullie hanteren bij Arcadis om belangenverstrengeling te voorkomen.
Goedenavond. Prima. Ik begreep dat de vraag omtrent belangenverstrengeling gaat over het eventueel uitvoeren van vervolgopdrachten in het kader van uitvoering van afvalbeheer. Ik werk voor de gemeente Bergen onder een afgesloten raamovereenkomst. Onder die raamovereenkomst hebben we ook afgesproken, ik ga met name het afvalbeleidsplan voor de gemeente Bergen schrijven en voeren daarnaast wat afvalbeheerstaken uit. Wij als Arcadis zijn geen inzamelaar, geen verwerker van afval. Dus wij zijn, ja, wat was de strekking van de vraag dan?
Als je in je rapport al aangeeft dat er vervolgstudies zijn en dat er externe expertise wordt ingehuurd voor de uitvoering, ja, dan maak je dus werk. En dan is het dus de vraag, hoe wordt dat dan weer uitbesteed?
Dat wordt uitbesteed middels het inkoopbeleid van de gemeente Bergen. Ja, ja.
Mevrouw Muller, even een interruptie. Meneer Bosma, nog tijdelijk hoofd weer openbare ruimte en per 1 maart hoofdontwikkeling. Die zal nog even een toelichting geven op het raamcontract en uw vraag in zaken Arcadis.
Ja, dat was de vraag over de mogelijke belangenverstrengeling. Ja, de opdracht is gewoon conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid gegund aan Arcadis. Maar verder vindt dat onder regie van de gemeente plaats. Dus we werken in opdracht van ons, van de ambtenaren. Vervolgens besluit het college over wat er daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Daarmee voorkom je gewoon belangenverstrengeling. De opdracht eindigt ook na het schrijven van het afvalbeleid. En nadat u besloten heeft dat vast te stellen en nadat u eventueel ook besloten heeft om de overdracht van de afvaltaken aan de HVC te gunnen, dan eindigt gewoon de opdracht. En op het moment dat er dan nieuwe opdrachten gegeven moeten worden, dan gaan die gewoon weer conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid plaatsvinden.
Duidelijk, hartelijk bedankt.
Ja, voorzitter, ik denk dat ik aan al mijn verplichtingen heb voldaan op dit moment.
Hartelijk dank. Dan gaan we nog kort door de tweede termijn heen, want de wethouder heeft vreselijk zijn best gedaan om alles zo goed mogelijk te beantwoorden, dus ik kan nauwelijks voorstellen dat er nog erg veel vragen zijn. Heer Snijder.
Ja, ik heb een vraag aan de wethouder, omdat hij zelf de naam naar voren bracht van Mart Gul in Egmond aan Zee. Betekent dit nu ook dat de plaatselijke ondernemer als een Mart Gul die al jaren zijn werkzaamheden daar verricht, dat hij nu niet meer aan bod komt in dit verhaal?
Ik heb uw vraag goed gehoord. Ik heb ook een e-mail gekregen van mevrouw Henny Weel in zaken de parel. De heer Gul heeft inderdaad gewoon op dit moment een contract voor het vegen van de straten. Kijk, als het gaat om de HVC, dan gaan we het met name hebben over het onderbrengen van verschillende afvalstromen op de werven en een deel van de inzameling. Dus met andere woorden, het vegen aan zich, dat is gewoon onderdeel van beheer openbare ruimte. En ja, dat zal gewoon in ieder geval voor dit jaar nog aan de heer Gul besteed zijn. En op een bepaald moment zal dat ook weer geëvalueerd worden. En zullen we dat ook weer na een x-termijn opnieuw moeten aanbesteden. En dan kunnen zich andere kandidaten inschrijven. Maar het heeft dus niet zozeer dat er ineens wagentjes van de HVC gaan lopen vegen en het werk voor meneer Gul over gaan doen.
Nee, oké. Okay. Want hij haalt ook de afval natuurlijk van het strand op, hè?
Meneer Zeiler.
Ja, Maar in het verlengde daarvan, voorzitter, toch de vraag, er wordt steeds gesproken over aanbesteding van allerlei werkzaamheden bij de HVC. Zijn wij niet verplicht om dat breder aan te besteden? Zitten wij gebakken aan de HVC? Kunnen wij nog een keuze maken als wij er niet tevreden over zijn? Want ik denk wel dat wij, zeker gezien de ambities die in het plan staan, tamelijk scherpe en harde voorwaarden moeten stellen aan degene die het gaat doen, dus waarschijnlijk de HVC. Dat is één vraag. Dan is er nog één ding te sprake gekomen wat niet in eerste instantie, wat wij in ieder geval over het hoofd hebben gezien, dat is die kwestie van de zijladers en de suggestie die werd gedaan dat met die invoering van de zijladers er verzamelpunten moeten komen. Dat lijkt mij fysiek in deze gemeente met zijn vele bochtige en smalle weggetjes en hofjes een probleem worden. Dus voordat daartoe wordt besloten lijkt het me in ieder geval handig dat dit met de verschillende wijkverenigingen wordt besproken, waar ook wel de wens bestaat om verzamelpunten in te richten, maar of dat overal mogelijk is. Dus we moeten niet ergens voor kiezen als dat in de praktijk problemen geeft. De huidige vuilniswagens zijn vaak al te groot en te breed. Dus misschien dat ze daar nog een keer naar gekeken kan worden en in overleg met de verschillende buurten en kernen in onze gemeente kan kijken of dat in de praktijk wel haalbaar is.
Nou, om die laatste vraag te beginnen, nogmaals, we hebben hier in Bergen, in de gemeente Bergen, natuurlijk nog heel veel kruipdoor, sluipdoor straatjes. En het is inderdaad al een gemanoeuvreer om met die grote vrachtwagens het vuil op te halen. Nee, daar wordt absoluut naar gekeken wat en in hoeverre een zijlader in deze voor mogelijkheden biedt, maar ook of het de beste optie is voor deze gemeente. Dat zal ook nader met de HVC worden besproken. Toch nog eventjes benadrukken. Het vervolg hiervan, van het vervolgproces is dat zodra u dit document vaststelt in de Raad, wij in onderhandeling gaan met de HVC over de maatregelen en de uitvloeisels van die maatregelen die we hierin hebben genoemd. Dat we dat ook in een contract en in een overeenkomst vastgelegd wilden hebben, een zogenaamde dienstverleningsovereenkomst. En rekent u maar dat wij gewoon ook, nou ja, ik wil niet zeggen hard, maar vooral scherp gaan inzetten op het behalen van die doelstellingen. En dat we daar ook bepaalde garanties van verwachten, dat die doelstellingen ook door de HVC gerealiseerd kunnen worden. Dat spreekt voor zich. Ik wil toch nog even benadrukken waarom HVC en niet een ander bedrijf. Wat ik al zei, we zijn aandeelhouder van de HVC. De HVC is een verlengstuk van ons lokaal bestuur, omdat wij ook deels als aandeelhouder bij een aandeelhoudersvergadering zitten en ook invloed kunnen uitoefenen. En ik ben geen aandeelhouder van een zegwaard, bij wijze van spreken, of een GP Groot. Nou, dat maakt dus wel een duidelijk verschil. Als het gaat om de transparantie van het bedrijf, zie je ook dat het een bedrijf is waar het gewoon heel goed zaken mee doen is. Dus ja, eigenlijk alleen maar pluspunten.
Meneer Verleij. Dank u wel. Ik wil graag een vraag aan de wethouder stellen met betrekking tot de vraag van de heer Zeiler. U stelt nu feitelijk al vast is dat het een AVC gaat worden omdat u aandeelhouder bent. Maar hoe gaat u dat benchmarken en weet u dat u de juiste prijzen betaalt? Want met de aanbesteding komen er wellicht verrassende zaken naar voren bij totale aanbieders.
Wij zijn in dat traject om te bekijken van is het verstandig om het volledige afvalbeheer aan één partij over te dragen. Hebben we inderdaad een benchmark gehouden vooraf. Waar staat HVC in de markt? Ten aanzien van de commerciële marktpartijen. Zowel kwalitatief als prijstechnisch zitten zij normaal in de markt. Wij gaan uiteindelijk de aanbieding van HVC ook beoordelen op marktconformiteit. Voldoen de tarieven daaraan. Daarnaast beoordelen wij op kwaliteit en duurzaamheid. Wij kunnen naar HVC als gemeente zonder aan te besteden, omdat HVC ook een gelijkwaardige partij is zoals een gemeente. En daardoor kunnen wij naar HVC toe. Maar we zullen alles in het proces daaraan doen om de tarieven en de kwaliteit van HVC tot op bod te toetsen en te controleren. Ja.
Zou u dit mee willen nemen dan in uw voorstel richting de Raad, is hoe u dat heeft getoetst? Dank u wel. Ja.
Dames en heren.
Een toezegging, Tom.
Er zijn een hoop vragen gesteld, zijn allemaal naar tevredenheid beantwoord als ik naar de gezichten kijk. Er zijn diverse toezeggingen gedaan. Mag ik daaruit... Oh, we zijn nog lang niet klaar. Heer Apeldoorn.
Net nog bezig. Ik had ook nog de vraag gesteld bij het invoeren van die zijladers, dat er dan een aantal veel meer plaatsen beschikbaar moeten zijn, ook in die smalle kleine straten in Bergen. Ik wil nog een kleine opmerking plaatsen over het ophalen van het vuil. Ik woon zelf in het buitengebied. Het is een aantal keren al voorgekomen dat ze niet werden geleegd op maandag. En in België word ik keurig netjes te woord gestaan. Dat moet ik tegenspreken in wat ik van anderen hoorde. Keurig netjes. En dan de extra dag is dan woensdag. Nou, dat wordt keurig netjes nagekomen. Dus dat is een pluspunt. Dus nog even die vraag over die zijladers.
Ik denk dat ik die vraag net heb beantwoord, ook richting de heer Zeiler. Meneer Zeiler. En ik...
Dit is met een lange ei en mijn naam met een kort.
Ja, nee, het was wat humoristisch bedoeld, meneer Zeiler.
Zeg het omdat er pijlers met EI in het stuk staan waar het pijlers met lange ei moet zijn. Die pak ik toch nog even kwijt. Ja.
Laat ik doorgaan. Wat ik net al tegen meneer Zeiler zei, kijk, we hebben hier in Bergen heel veel kruip door, sluip door weggetjes. En soms heeft de achterlader al moeite om normaal bijvoorbeeld, ik noem maar wat in Bergen, de Laudelsweg op te gaan. Nou, dan moet je op een bepaald moment goed kijken van, is zo'n zijlader nu wel het meest geschikte voertuig om dat te doen? Dat is een kwestie van onderzoek. Misschien moet je een mix aanbrengen tussen achterlader en zijlader. Dat is ook wat je op een bepaald moment met de HVC moet afspreken. De arbovoorwaarden voor de mensen die achter de vrachtwagen of op de vrachtwagen zitten, die veranderen ook steeds. Die worden ook steeds scherper. Daar heb je ook rekening mee te houden. Nogmaals, dat is een kwestie van nader onderzoek. En nogmaals, als het om de servicegraad gaat, dan kunnen we dat natuurlijk als aandeelhouder uitermate goed in de gaten houden.
Hartelijk dank. Dames en heren. Meneer Groot, alles is zo uitgekoud. Wat kunt u nu nog vragen? Gaat uw gang.
Ja, een vraag die eigenlijk wel over de HVC gaat, maar niet betrekking heeft op dit voor ons liggende plan. Heeft de Raad enige beslissingsbevoegdheid in het plan van de HVC om te investeren in windmolens?
Heel kort, want het is buiten het punt van de vergadering.
Nou ja, kijk, wat ik zeg, ik zit als aandeelhouder op de aandeelhoudersvergadering van de HVC. En u kunt mij bijvoorbeeld middels een motie op stap sturen en een boodschap overbrengen naar de HVC of ze wel of niet moeten investeren in windmolens. Met Bart heet dat bedrijf, geloof ik, volgens mij, waarmee ze een contract hebben afgesloten over windmolens in de Waddenzee, geloof ik.
Ja, ik wou het niet moeilijker maken dan het was. Dus ik heb alleen gevraagd, is er een manier waarop als raad dat onder in een motie dat... Volgens mij, als u als als afgevaardigde namens ons daar zit, dan...
Meneer Groot, als u het dan gewoon op de e-mail zet wat uw vraag is, dan breng ik dat over aan de heer Van Lieshout, directeur van de HVC. Sterker nog, als wij op werkbezoek gaan bij de HVC, dan zullen we ongetwijfeld een presentatie krijgen van een van de medewerkers van de HVC. En wellicht dat de heer Van Lieshout daar ook bij aanwezig is. En dan kan hij kunt u uw vraag zelf aan hem stellen. Dat is misschien het beste. Dus ik zou zeggen, kijk even naar de griffier. Misschien kunt u contact opnemen met de afdeling externe betrekkingen om dat werkbezoek in gang te brengen.
Nee, sorry.
In de nieuwsbrief hebben we een aantal malen aangegeven dat de raadsleden kunnen zich in kunnen schrijven op een werkbezoek, excursie bij de HVC. Er is tot nu toe nog weinig op gereageerd. Bij deze doe ik ook een oproep dan als griffier aan u van kijk nog eens in de nieuwsbrief en meld u volgende week aan of u wel of niet mee wil naar een werkbezoek in de HVC. Dan gaat dat geregeld worden door de HVC.
Dames en heren, we gaan met z'n allen naar HVC. We gaan nu beslissen of het een A of een B-stuk wordt. Ik raad u sterk aan om het een A-stuk te... U eet uit mijn hand, hartelijk dank. Dan gaan we snel naar agenda punt A6. En als het goed is, heeft u allemaal voor u een memo van de commissie van onderzoek. En dan moet u natuurlijk zelf weten wat u daarmee doet. Maar het dringende verzoek van de commissie van onderzoek is om dit agendapunt, de nota activatiebeleid 2011, een maand uit te stellen. Kunt u ze daarin vinden? Nou, daar ben ik heel blij om. Want dan kan ik snel naar het volgende agendapunt en dat is namelijk de sluiting. En dat vindt plaats om 9:15. Dames en heren, nu deze vergadering gesloten is, kan ik u mededelen dat hiernaast het belangrijke agendapunt Nieuw-Kranenburg gaat behandeld worden. Als u daar naartoe wilt, dan moet u voorzichtig daar naar binnen zonder te storen. Eerst even overleg wanneer het behandeld gaat.